Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar een eerste catechese over de Eucharistie, gebracht door eerwaarde heer Edward Janssens, rector van het Heiligdom van Priester Poppe in Moerzeke.
Beste luisteraars van Radio Maria, vandaag is mij gevraagd om te spreken over de Eucharistie, meer bepaald catechese te geven over de Eucharistie, en later aansluiten met een stukje over de Eucharistie en de zalige priester Edward Poppe. Maar allereerst zou ik de mensen van Radio Maria willen bedanken dat ik hier kan en mag spreken over de Eucharistie. Eucharistie is, zonder meer, mag ik zeggen, een van de liefde van mijn leven, zonder meer. Het centrum van mijn leven als priester, maar meer bepaald nog de liefde van mijn leven. Als er zaken zijn die minder goed gaan, wat zorgen of problemen of moeilijkheden, als er strijd is, dan ga ik rustig naar de Eucharistie, ga ik rustig naar de kerk, plaats me even voor het tabernakel en alle zorgen, alle problemen, alle moeilijkheden worden niet onmiddellijk opgelost, maar die aanwezigheid van de Heer in de Eucharistie brengt mij altijd opnieuw tot rust en brengt in mij een evenwicht tot stand. Dat is een grote genade die God mij geschonken heeft, dat de Eucharistie telkens weer in mijn leven rust brengt en vurigheid ook brengt. Als klein kind heeft de Eucharistie op mij altijd een bijzondere indruk gemaakt, meer bepaald toen ik als misdienaar in de kerk heel dicht betrokken kon zijn bij de viering van de Eucharistie. Als kind nog werden wij uitgenodigd om misdienaar te worden en wij vertrokken soms in het holst van de morgen om 6:30 of 7:00 de priester te helpen bij de Eucharistieviering in de parochiekerk. Dat we daarvoor met onze fiets het kwartier moesten rijden, dat was helemaal geen probleem. Soms bracht moeder of vader ons, toen we nog heel klein waren, persoonlijk naar de kerk om de Eucharistie te vieren. En door zo dicht bij de Eucharistie betrokken te zijn geweest als misdienaar, heeft dat toch wel altijd een bijzondere indruk op mij nagelaten. Ben ik ingekomen in dat mysterie van de Eucharistie. Het heeft zeker ook bijgedragen om mijn roeping te vinden als priester. Zo dicht bij dat mysterie van de Eucharistie komen is ongetwijfeld belangrijk geweest voor het bevestigen van mijn roeping als priester. Later uiteraard, als priester heb ik ontelbare keren reeds de Eucharistie gevierd. Ontelbare, soms meerdere keren per dag. Ik kan verhalen dat ik vermoed dat er een dag wel is geweest waarop 7 keer de Eucharistie heb moeten vieren, door allerlei omstandigheden die zich voordeden op die grote parochies van vroeger en waar wij niet zozeer erop uit waren om Eucharistieveringen te saneren, maar waar wij erop uit waren om de mensen zoveel mogelijk te helpen en ten dienste te staan van de mensen. Het was een heel andere tijd, maar 7 keer per dag Eucharistieviering is niet goed, is niet normaal, maar waarin de omstandigheden zich voordeden, het zou maar een dag zijn waarop je alleen stond als priester, wanneer uw medewerker niet kon komen of ziek was, dat men dan 's morgens een Mariamis moest celebreren, dan 2 of 3 begrafenissen, nog een huwelijk in de namiddag, nog een avondmis, en klap op de vuurpijl was dan nog wel een van uw pastoors die ziek was en dan kon je ook nog deze Eucharistieviering gaan voorgaan op een andere parochie. Dat was een hele opgave en dat is niet goed, maar ik heb altijd aan de Heer gevraagd, elke keer opnieuw, laat mij het niet gewoon worden, dat vieren van de Eucharistie. En de Heer heeft mij die genade geschonken om de Eucharistie inderdaad nooit gewoon te worden. Wanneer de zaken, de homilies en liturgie was voorbereid, kon ik rustig van de ene Eucharistie naar de andere gaan. Ik moest me daarvoor soms wel enkele kilometers verplaatsen, maar dat ging allemaal bijzonder vlot en die rust in elke Eucharistie kwam opnieuw tot stand. Ik moet nog dank zeggen aan de vele mensen van die parochies die altijd opnieuw klaar stonden om alles voor te bereiden voor de Eucharistie of voor de uitvaart of voor een huwelijk, zodanig dat we konden beginnen zonder ons daarover zorgen te moeten maken. Moet die mensen, zoals ik zei, nog steeds daarvoor bedanken. En elke keer ook, wanneer ik van een andere plaats Eucharistie moest vieren en soms met andere zorgen in uw hoofd zat of dat u had moeten haasten, wanneer de Eucharistievering begonnen was, kwam er altijd een grotere rust over mij. En hoe langer de Eucharistie duurde, hoe meer we naar de communie gingen, hoe rustiger ik zelf werd, doordat die viering van de Eucharistie bracht in mijn leven altijd opnieuw een rust. We zijn nu andere tijden, er wordt nu anders nagedacht over de viering van de Eucharistie en ik heb daar geen enkel probleem mee dat de mensen van het beleid andere lijnen uitzetten. Dat is hun verantwoordelijkheid en ik kan mij daar goed in vinden. Ik heb daar geen enkel problemen mee. Ik kan maar zeggen dat wij, wanneer we in die volheid van het pastorale werk stonden, anders daarover dachten en ook de mensen probeerden zoveel mogelijk te helpen. Dat is iets persoonlijk dat ik eerst als introductie, als inleiding heb willen zeggen. Maar ik wil dan nu een basis leggen voor het goed begrijpen en verstaan van de Eucharistie. En dat fundament, of die basis, dat vind ik in een tekst uit het Tweede Vaticaans Concilie, meer bepaald over in de Constitutie over de liturgie, Sacrosanctum Concilium. Het is een bekende tekst waar die ik even wil aanhalen en die dus een fundament legt waar hij zegt: de oorsprong en het hoogtepunt van heel het christelijk leven, dat is de Eucharistie. Ik herhaal: oorsprong en hoogtepunt van heel dat christelijke leven. Dat is een heel bijzondere sterke uitdrukking van die constitutie over de liturgie. En er is een andere tekst uit een ander decreet van het Tweede Vaticaans Concilie, Presbyterorum Ordinis, over het leven van de priester, waar staat: de overige sacramenten, dus de sacramenten naast de Eucharistie, de overige sacramenten, evenals alle kerkelijke ambten en apostolaatswerken, hangen samen met de Heilige Eucharistie en zijn erop gericht. Want in de Heilige Eucharistie ligt heel het geestelijk goed van de kerk vervat, namelijk Christus zelf, ons paaslam. Dat gaat nog een beetje verder op die tekst van Sacrosanctum Concilium, oorsprong en hoogtepunt, waar deze tekst dan zegt: alle overige sacramenten, de overige zes, en evenals alle kerkelijke ambten, priester, diaken, bisschop, en alle apostolaatswerken, die hangen samen met die Heilige Eucharistie. Die vertrekken vandaar, die zijn daarop gericht, en in heel de Eucharistie, zegt de tekst, ligt heel het geestelijk goed van de kerk vervat, namelijk dat goed is niets of niemand anders dan de Heer Jezus Christus zelf. Hij is dat paaslam dat opnieuw onbloedig geslachtofferd wordt in de viering van de Eucharistie. Deze tekst is ongetwijfeld een basistekst en legt een heel degelijk fundament. Er zijn nog teksten, bijvoorbeeld uit de Catechismus van de Katholieke Kerk, die daar verder op bouwen en zeggen: de levensgemeenschap met God en de eenheid van het volk van God, die de grondslag vormen van de kerk, worden door de Eucharistie op passende wijze tot uitdrukking en op wonderbare wijze tot stand gebracht. ook een belangrijke tekst, de grondslag werkelijk en de eenheid van het volk van God wordt op een passende wijze tot uiting gebracht en op een wonderbare wijze tot stand gebracht in de viering van de Eucharistie. Daar voelen we ons namelijk verbonden met alle andere gelovigen en samen vormen wij kerk rond Christus. En wij voeden daar in de Eucharistie onze gemeenschap met God. Die krijgt daar een boost, die krijgt daar voedsel, die krijgt daar eten, we krijgen daar sterkte. Onze levensgemeenschap met God wordt gevoed en de eenheid met het volk, van het volk van God, dat wordt ook bewerkt elke keer opnieuw in de viering van de Eucharistie. In haar vinden we, gaat de tekst verder, in haar vinden wij het hoogtepunt, zowel van de handeling, waardoor God de wereld in Christus heiligt, als van de eredienst die de mensen aan Christus en door hem aan de Vader brengen in de Heilige Geest. Hier vinden we duidelijk een tweeledige beweging. Er gaat namelijk in de eerste plaats een beweging uit van de Vader van God naar ons, en anderzijds is er ons antwoord, wij brengen de eredienst aan van eredienst van de mensen aan Christus die wij aan de Vader aanbieden. Het is een dubbele beweging, het initiatief van God die ons heiligt, de God die ons nabij komt, een initiatief van God uit naar ons mensen en ons antwoord daarop is namelijk die eredienst brengen aan Christus en door hem aan de Vader in de Heilige Geest. Het is van groot belang om deze dubbele beweging te zien. Allereerst zelfs te zien dat de beweging die van God uitgaat het belangrijkste is. God neemt altijd het initiatief. Hij wil ons nabij zijn. Hij wil ons sterken. Hij wil ons helpen. Hij wil door die viering van de Eucharistie tastbaar aanwezig komen bij ons in ons leven. Hij wil ons heiligen. Hij wil de wereld heiligen. Die beweging die van hem uitgaat naar ons is eerst. En dat is belangrijk voor het goed begrijpen van de Eucharistie. Wij mensen zijn niet eerst aan bod. Wij komen niet eerst aan bod. Het is niet in de eerste plaats onze woorden die moeten gesproken worden, maar het initiatief ligt bij God. Van hem gaat het initiatief allereerst uit. En dan, daarna, komt ons antwoord in de eredienst die wij brengen aan Christus en door hem aan de Vader in de Heilige Geest. Eerst het initiatief God naar ons en daarna ons antwoord, die eredienst die wij aan hem brengen. Belangrijk van deze zaken goed te vatten, want die structuur van de Eucharistievering zit daar ook voor een stuk in vast. Structuur van de woorddienst en ons antwoord daarop en dan structuur van het Eucharistisch gebed, dat is alleszins, dat past zich in die tweedelige dialoog van God allereerst naar ons en dan ons antwoord, de eredienst aan Christus en door hem aan de Vader. Er is nog een ander aspect dat belangrijk is om als fundament te leggen voor een goed verstaan van de Eucharistie. En dat is dat wij door de Eucharistievering nu reeds met de hemelse liturgie verbonden zijn. Wij lopen met die hemelse liturgie reeds vooruit op het eeuwig leven, waar God alles in allen zal zijn. En ik denk daarbij aan de kerken van vroeger weliswaar, die in het koor van de kerk, of soms ook in het schip, een blauwe lucht hadden, waarop alle mogelijke gouden sterren waren aangebracht. En om precies duidelijk te maken wat er daar plaats greep in het kerkgebouw. Niet zomaar een verzameling van mensen, maar reeds een voorsmaak van de hemel. Door die koepel met sterren, hemelse sterren, te bekleden, dan werd precies tot uiting gebracht dat wij nu reeds wat we hier doen, dat dat een voorafbeelding is en reeds een beetje deelname zelf is aan de hemelse liturgie, aan de liturgie die in de hemel wordt gevierd. En daar staat ook heel de Eucharistieviering opgericht. Dat kwam mooi tot uitdrukking in die sterrenhemels die in de oude kerken werden aangebracht. Daar kunnen we ook nog over zeggen, met een tekst van de heilige Irenaeus, bisschop van Lyon, in de hele vroege tijd, in de derde eeuw. De Eucharistie, zegt hij, is de samenvatting van ons geloof. Onze manier van denken stemt overeen met de Eucharistie. En omgekeerd bevestigt de Eucharistie onze manier van denken. Weer een tweedelige boodschap. Onze manier van denken stemt overeen met de Eucharistie, de eerste boodschap. En omgekeerd bevestigt de Eucharistie onze manier van denken. Een heel mooie samenvatting van die Eucharistie. En legt ook weer een goede basis om het begrijpen en het kunnen plaatsen van de Eucharistie. Oorsprong en hoogtepunt van heel het christelijk leven, alle overige sacramenten, ambten en apostolaatswerken hangen samen met de heilige Eucharistie en zijn erop gericht. Het kan niet duidelijker gezegd worden. En ook het deelnemen aan de goddelijke liturgie, die hier reeds een voorafbeelding is een heel belangrijk aspect. Samen met het kerkvormen, dat ook een bijzonder belangrijk aspect is, dat we niet mogen vergeten, het samen kerkvormen van de mensen die samenkomen voor de Eucharistie. Eucharistie is kerkbevorderd, is kerkstichtend. We voelen ons niet een klein eiland, maar we voelen ons bij de Eucharistie verbonden met alle andere gelovigen wereldwijd, die samen over heel die wereldbol altijd opnieuw de eredienst aan God brengen door de viering van de Eucharistie. Deze stevige basis uit conciliedocumenten zou ik nu concreet willen maken in enkele verhalen over mensen die werkelijk die Eucharistie tot bron en hoogtepunt van hun leven hebben gemaakt. Er zijn er in de loop van de lange kerkgeschiedenis bijzonder velen geweest die voor de Eucharistie bron en sanctum van hun leven hebben gemaakt. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de heilige Juliana van Cornillon, een moniale uit de streek van Luik, die bijzonder veel geijverd heeft om het feest van Sacramentsdag door te krijgen, wat daar trouwens ook gelukt is. En omdat zij eigenlijk vol was van dat heel bijzondere aspect van de Eucharistie, namelijk de werkelijke, de reële aanwezigheid of tegenwoordigheid van de Heer in de Eucharistie. Voor haar was de viering van het laatste avondmaal niet genoeg. Het was nodig dat er een nieuw feest kwam om precies die aanwezigheid van de Heer te beklemtonen. Dat feest werd het feest van Sacramentsdag, dat tot op de dag van vandaag nog altijd wordt gevierd. Maar er zijn twee andere figuren die ik wil bespreken. En de eerste figuur is iemand die wat dichter in de tijd bij ons staat. En dat is de zalige Carlo Acutis. Zoals u kunt horen aan zijn naam, was deze jongeman een Italiaan uit het noorden van Italië. En hij was een jongen van deze tijd, geboren op 3 mei 1991, dat is precies 30 jaar geleden, en gestorven op 12 oktober 2006. Gestorven aan een vliegende kanker, een leukemie, een bijzondere vorm van leukemie, die hem op enkele dagen tijd fataal is geworden. Maar deze jonge man was werkelijk gek op de Eucharistie. Hij was werkelijk het bron en de hoogtepunt van zijn leven. Hij kwam niet bepaald uit een erg kerkelijke familie. Zijn moeder getuigt van hem dat het hij was die haar terug naar de Eucharistie heeft gebracht na zijn eerste communie. Zij merkt op dat Carlo altijd wel een religieuze inslag had, dat hij een diep religieus persoon was van als hij klein was, maar zijn wereld veranderde grondig wanneer hij op jonge leeftijd, namelijk op 7-jarige leeftijd, zoals we dat nu kennen, zijn eerste communie kon doen en mocht doen in zijn parochiekerk. Het was voor hem een buitengewone belevenis die hem diep geraakt heeft. Als kind van 7 jaar maakte hij toen het besluit om vanaf dan elke dag naar de Eucharistieviering te gaan. Hij heeft dat ook werkelijkheid gemaakt en is trouw gebleven om elke dag als kleine jongen, als kind, naar die Eucharistie te trekken. Dat was, samen met de dagelijkse rozenkrans, was dat de bron en de sterkte van zijn leven. Ging hij dagelijks naar de Eucharistie, bad hij dagelijks zijn rozenkrans en ging ook wekelijks naar de biecht. Die eerste communie en die contactname met Christus in de Eucharistie is voor hem een echte ommekeer geweest. En hij zei van de Eucharistie: zij is mijn autostrade naar de hemel. Die jongeman was namelijk diep van overtuigd dat hij zijn leven helemaal gericht was op het hiernamaals, op de hemel. En daar werd hij verwacht. Daar kon hij Jezus werkelijk ontmoeten. En nu reeds, door deel te nemen aan de Eucharistie, smaakte hij de vreugde van de hemel. Hij was, na die eerste communie, heeft hij zijn leven volledig ernstig genomen. En hij was bovendien heel bezorgd over de mensen die dat niet deden. Er is een uitspraak van hem tot zijn mama, wanneer hij zag dat er een grote file stond aan de bioscoop, wanneer er een grote file van mensen stond aan het voetbalstadion, dan zei hij tot zijn mama: kijk eens, mama, daar staat een file voor de bioscoop, een file van mensen. Er staat een file van mensen bij het voetbalstadion en er staat geen file hier aan onze kerk. Hoe komt dat? Beseffen de mensen dan niet dat Jezus hier is? Het is een heel bijzonder iets. Hij trachtte ook zijn leeftijdsgenoten ervan te overtuigen om naar de Eucharistie te komen. En daar is zijn wonder wel ook in geslaagd, omdat ze naar hem opkeken. Carlo Acutis was voor de rest een gewone jongen van zijn tijd, die begaan was met de nieuwe technologieën, zoals de programmeren op de computer. En hij stelde zijn talenten op dat gebied volledig in diensten van andere mensen, van medeleerlingen en van zijn parochie bijvoorbeeld, door sites op te maken, door te zorgen dat de computer en heel die digitale wereld in de parochies van zijn stad een intrede konden doen. Het was, zoals wij dat nu hadden kunnen zeggen, een computerfreak. Reeds op 10-11-jarige leeftijd had die computer met hem, voor hem, geen problemen meer. Maar voor de rest was hij een jonge man van zijn tijd. Hij hield van met zijn ouders een partijtje te gaan zwemmen. Hij hield van voetballen. Hij hield van gekscheren met de andere leerlingen uit de klas. Dat was helemaal geen probleem om gewoon leven te leiden. Maar het centrum van zijn leven, het hoogtepunt van zijn leven en van zijn dag, was altijd opnieuw die dagelijkse Eucharistieviering. Ook als kleine jongen. Daar keerde hij elke dag naar terug.
Persona come tante altre, con un sorriso che sa contagiare, la musica, lo sport e poi gli amici, la gioia di giocare e camminare, non io ma Dio, non io ma Dio, il corpo vivo e santo lo attrae. Esita a lasciarsi affascinare e poi poi l'incontro con il suo Signore, ed un amore che lo fa cambiare, non io ma Dio, non io ma Dio. È quel pane quotidiano sceso in terra e fatto uomo, e Dio per noi. Il suo abito regale si è spogliato e fatto carne, Dio con noi. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra, e Dio per noi. Questo è il miracolo più grande, è Dio in noi.
Carlo Acutis vroeg de toelating om op 9-jarige leeftijd ook zijn plechtige communie te mogen doen. Zijn pastoor vond dat helemaal geen probleem, omdat hij zag dat Carlo Acutis een bijzonder figuur was, dat hij helemaal klaar was reeds om zijn plechtige communie te doen en het vormsel te ontvangen. Hij vroeg die toestemming en hij heeft die ook gekregen. Dat was de Eucharistie, mijn autostrade naar de hemel. De hemel is mijn enige doel. Het gebed is de ademhaling van mijn ziel en dat maakt mij zo licht. Tegenover alles wat het leven mij vraagt, vooral tegenover mezelf en de anderen. Bidden is deze lichte levensstijl aanleren. Dat is iets wat we van die Carlo Acutis kunnen leren. Voor de rest had hij een bijzonder oog voor de armen in zijn parochie. Hij was het gewoon om vaak zijn avondmaal te brengen naar de een of andere bedelaar die in de stad op de stoep zat van een of ander gebouw. Hij bracht zijn maaltijd, zijn avondmaal, naar hen. Hij hielp hen ook. Hij ging met hen op weg. Er is zelfs een getuigenis van iemand die zegt dat hij aan een dakloze zijn slaapzak heeft weggegeven. Hij was werkelijk begaan, niet alleen met God, met de Eucharistie, maar die Eucharistie en God dreef hem ook naar de mensen om ten volle de naastenliefde te beleven. Het was maar heel spijtig wanneer dat de bedelaar die aan de deur van de kerk lag, wanneer die op een bepaald moment verdwenen was en hij zijn avondmaal niet aan de bedelaar kon geven. Dus voor die zalige Carlo Acutis werd het God die het centrum van zijn leven was, en de Eucharistie het hoogtepunt van heel zijn dag. Dat zo duidelijk was, dat God het centrum was en de Eucharistie het hoogtepunt van zijn leven, van zijn dag, dat werd heel duidelijk in de laatste fase van zijn leven. Toen hij dus ziek was, werd op 15-jarige leeftijd een ziekte die op enkele dagen de dood zou brengen. Hij was heel rustig, hij wist wat er aan de hand was, hij wist dat zijn dagen geteld waren, hij wist dat hij in een laatste levensfase zat, en dat alles heeft hem niet opstandig gemaakt, maar werkelijk rustig. Hij gebruikte daarvoor de tekst uit Romeinen: indien God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Er is een Hindoe vriend van Carlo, een van zijn vrienden uit de klas, die zei: zoals Johannes de apostel uitverkoren was, zo kunnen ook wij ons hoofd aan de borst van Jezus ter ruste leggen en ook bij het offer van het kruis biddend aanwezig zijn. Hij vertelde: Jezus is een persoon die dichtbij is, die persoon die bereikbaar is voor iedereen. Dat zijn uitspraken die wij normaal zijn van te horen in de mond van grote heiligen. Maar deze jongen was slechts 15 jaar wanneer hij deze uitspraken deed. De Eucharistie, het evangelie, het gebed en Maria hielden hem wakker. En zo leefde hij voortdurend in die geest van God. Maar de wereld zelfs van zijn parochie, waar hij dagelijks naar de mis ging, was een beetje te klein voor hem geworden en hij wilde zijn vleugels uitstrekken en uitspreiden. En dat gebeurde op een bepaalde dag wanneer hij het Eucharistisch wonder van Lanciano, ook een plaats in het midden van Italië, op het spoor kwam. Hij ging daarnaar op bedevaart en hij was zo onder de invloed van dat mirakel. Daar is een hostie bewaard, die is beginnen bloeden. Er zijn wel meer van die Eucharistische mirakels bekend, maar in Lanciano wordt die hostie die gebloed heeft nog altijd getoond in een monstrans aan de pelgrims. Dat heeft op hem een heel grote indruk gemaakt. Dat wonder, dat Eucharistisch wonder. Het maakte zulk een indruk op hem dat hij besloot om een website aan te maken en de hele wereld attent te maken op de vele Eucharistische wonderen die er in de loop van de kerkgeschiedenis zijn geweest. Hij maakte dus een website, hij maakte een voorstelling van zoveel mogelijk Eucharistische wonderen die hij op het spoor kwam. En hij heeft daar zelfs een tentoonstelling over gemaakt, een tentoonstelling van 140 erkende mirakels in verband met de Eucharistie, die beschikbaar is en die getoond kan worden over de ganse wereld. Dus Carlo Acutis benutte zijn technologische kennis werkelijk om ook de Eucharistie te promoten. Hij hield dat niet voor zich alleen, maar, zoals ik zei, zijn parochie was reeds te klein geworden voor hem. Hij wilde verder de Eucharistie op een meer universele manier aan de man brengen en bekendmaken. En dan heel speciaal de Eucharistische mirakelen. Maar voor de rest, ik herhaal het, was Carlo Acutis een frisse christen. Dus hij was helemaal niet klerikaal, maar een frisse christen die niet voor zichzelf leefde, maar die voor anderen leefde en die zijn lijden opdroeg voor anderen. Hij was ook bijzonder attent voor de missies en hij gaf zich totaal voor het goed van andere mensen. En de armenhulp, ik heb daar iets over gesproken, was ook aan hem besteed. Hij organiseerde in zijn parochie mede de hulp aan de armen en hij gaf zelf weg wat hij bezat. Dus een jonge man die God en de anderen tot centrum van zijn leven maakt en daarin geholpen door de Eucharistie, die voor hem werkelijk oorsprong en bron en hoogtepunt was van heel zijn christelijk leven. Dus een leven dat helemaal gericht was op de Eucharistie en van wie dus Carlo Acutis zegt, Eucharistie is mijn autostrade naar de hemel. Maar zijn ziekte heeft gemaakt dat hij op 15-jarige leeftijd is gestorven en hij had helemaal geen speciale angstige gevoelens of opstandige gevoelens wanneer hij geconfronteerd werd met zijn bijzondere vorm van leukemie. Kort voor zijn overlijden zei hij nog tegen zijn moeder: moeder, wees niet bang, omdat bij de incarnatie van Jezus is de dood leven geworden en er is geen ontkomen aan. In het eeuwig leven wacht ons iets heel bijzonders. Ons doel moet het oneindige zijn, niet het eindige. Het oneindige is onze thuisbasis. De hemel wacht op ons sinds altijd. Ik wil al mijn pijnen offeren aan de kerk, voor de paus en voor de kerk. Ik wil geen vage vuur meemaken. Ik wil direct naar de hemel gaan. Dat zijn woorden van een 15-jarige, voor wie dus de Eucharistie heel, heel bijzonder is geweest. Jezus leert ons ook, zo zei Carlo, onszelf te geven aan de anderen en te groeien in liefde voor God. Carlo heeft door zijn manier van zijn, door zijn interesse voor de Eucharistische mirakelen, heeft hij Ze had van die grote tentoonstelling gemaakt en om de wereld te helpen om te geloven in die Eucharistie die voor hem zo belangrijk was. Niet zomaar een bijkomstigheid, maar werkelijk hoogtepunt en oorsprong van heel het christelijke leven. Carlo Acutis is zalig verklaard op 12... is zalig verklaard, excuseer, door Paus Franciscus, enkele jaren geleden, op 15-jarige leeftijd. Er is een jonge man die bijzonder voor de jonge mensen kan aanspreken, omdat hij dus leefde vanuit God en leefde voor de Eucharistie. Zijn ziekte heeft hij intens en intiem beleefd. Maar hij voortdurend was hij met die Eucharistie bezig. Wanneer hij in de parochiekerk was, was hij zo geraakt door het transcendente dat hij zei, kijk naar Jezus. Kijk naar hem. Hij is hier. En elke keer opnieuw kon hij in aanbidding voor de Eucharistie, in aanbidding voor het tabernakel verblijven. Maar denk nu niet dat hij in vervoering geraakte of dat hij visioenen of extases had. Dat is helemaal niet gebeurd. Het gebed was voor hem een contact met God, zich openstellen voor God, zijn bij God, luisteren en in gedachten bij de mensen blijven die tot God moesten worden gebracht door zijn voorbeeld en zijn engagement. Dus bijzonder accent, geen bijzondere ervaringen, geen vervoeringen, geen visioenen, maar werkelijk contact met God, zich openstellen voor God, het zijn, het vertoeven bij God, in zijn aanwezigheid vertoeven, luisteren naar hem en ook een impuls krijgen om naar de mensen te gaan, om hen dichter bij God te brengen, om hen te helpen. Hij spiegelde zich, wat zijn leeftijd betrof en wat zijn geestelijk leven betrof, spiegelde hij zich aan de kleine herdertjes uit Fatima, waar Maria verschenen is aan die jonge, gewone herderskinderen die die boodschap hebben overgebracht aan de wereld met een heel bijzonder geloof. Daar spiegelde Carlo Acutis zich aan om, kijk, dat waren heel gewone herdertjes. Ik ben een hele gewone jongen die van sport houdt, die van zwemmen houdt, die van computers houdt, die met mijn vrienden kan lachen en spelen, maar die ook dat overtuigd geloof heeft. En meer bepaald dat geloof in de Eucharistie. Dus dat is, beste luisteraars, een eerste figuur die ik aan jullie heb willen voorstellen. En een figuur uit deze tijd, zijn overlijden en zijn zaligverklaring, heeft ervoor gezorgd dat vele mensen hem zijn gaan ontdekken. Hij wilde per se begraven worden in Assisi, omdat daar Franciscus van Assisi een van zijn voorbeelden was, namelijk in zijn eenvoud en in zijn armoedebeleving, in zijn bezorgd zijn over de medemens. Dat was iets waar door Carlo Acutis geraakt was en daarom had hij aan zijn ouders uitdrukkelijk gevraagd om in Assisi begraven te worden wanneer hij zou sterven. Zijn lichaam ligt daar op de dag van vandaag nog steeds en ter verering van de gelovigen. Carlo Acutis, de zalige Carlo Acutis, blijft voor ons dus een hele mooie, grote bron van inspiratie en bijzonder voor de jongeren die van de digitale wereld, werkelijk, dat is nu hun wereld helemaal. Wat hij bescheiden begon in het begin van de jaren 2000, van het begin van de 21ste eeuw, de jaren 2000 en volgende, is nu algemeen geworden en er is geen enkele mens, en zeker geen enkele jonge mens, die buiten de digitale media kan. Carlo Acutis zag daar een talent dat hij zou kunnen brengen, dat hij werkelijk zou kunnen uitwerken, dat talent om de Eucharistie en om het geloof dichter bij de jongeren te brengen. We zijn hem bijzonder dankbaar voor zijn leven en we kunnen alleen maar op zijn voorspraak beroep doen om ons te helpen bij het goed beleven van de Eucharistie, om het beleven van de Eucharistie als oorsprong en hoogtepunt van heel dat christelijke leven.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van dit eerste deel van een catechese-reeks over de Eucharistie, gebracht door eerwaarde heer Edward Janssens. We wensen u nog een mooie dag toe.